gaan. Opo kondre ma, kobo wapa kondre baka. Bondu anuka makandra, ushwit kondre esaka. Wamoro gezegend kondre note, leka kondre sranang. Meka situasi na kondre verander, no zo wat Venezuela.
Ik wens u hiermee een slapeloze nacht toe. Dank u wel.
Luisteraars, hier zijn we dan weer. Onze excuses voor het feit dat u het afgelopen uur... Er was een internetstoring, duurde een beetje te lang... en Salto had het weer overgenomen, vandaar dat u dus de muziek gehoord hebt. Er is een gesprek geweest met de heer Guillermo Samson. Dat gesprek zullen we natuurlijk de mensen die 24 uur luisteren... naar het programma van radiotamara.org of radiotamara.one... kunnen ze dat gesprek volgen. Het komt zelf ook op YouTube, dus dan kunt u het daar ook beluisteren. Nou, we gaan dus nu verder met het derde uur. En we gaan overschakelen naar Owen Venlo. Owen, een goede morgen.
Een goede bevrijdingsmorgen, Iwan, luisteraars. Goedemorgen.
Ja, het is inderdaad 5 mei vandaag, hè?
Ja, klopt. Bevrijdingsdag. Ja, belangrijk. Belangrijk. Ieder jaar weer... Iwan, natuurlijk, hè. Bij ons, zeg maar, de Afro-gemeenschap in Nederland, is het steeds meer een discussiedag geworden, hè. Want ik kan me herinneren, een paar jaar geleden zei iemand, ik weet niet meer, misschien weet jij het, Iwan, die had een schitterende leuze, een schitterende spreuk. Namelijk, als mijn doden niet jouw doden zijn, dan zijn jouw doden ook niet mijn doden. Daarmee doelde men op dodenherdenking, hadden we gisteren. Maar dan zegt men nationale dodenherdenking. Hè? Dat betekent dat iedereen in Nederland, ook de Afro-gemeenschap, moet stil zijn, 2 minuten stilte om 8 uur 's avonds. Maar wij zeggen, de Afro-gemeenschap, en onze doden dan, in de slavernijperiode, koloniale periode, want waarom maak je dat onderscheid? nationale dodenherdenking. Maar je stopt bij de Tweede Wereldoorlog en nog een paar andere oorlogen. Maar niet koloniale oorlogen en slavernij. Maar wij moeten wel stil zijn. Je brengt ons spiritueel in een verschrikkelijk moeilijk parket. Dus je staat stil bij de doden van de overwegend witte mensen. En als zwarte sta je niet stil bij de doden van je eigen zwarte mensen. Dat is vragen om problemen. En daarom zie je dat steeds meer van onze mensen, de Afro's, mensen van kleur, relativeren dodenherdenking zoals het nu gebeurt. En Tjepoti Baya Peres Yongloy Iwan, overleden. Hij zei altijd tegen mij, Owen, dodenherdenking op de Dam. Daar moet ook bij gezegd worden de doden uit de koloniale en de slavernijperiode. Ik zeg, ay Peres, daar zullen we nog lang moeten vechten. Dus en daarom dat ik ook gisteravond om 8:00 dodenherdenking, daar brand ik een kaarsje. Bij de foto's van mijn vader, mijn moeder, overleden mensen, oma, opa, overgrootvader, vrienden, familie, fotokaarsje. Praat ik ook met hun. Om ze te zeggen, luister nou, de witte mensen hebben hun zaken georganiseerd, maar ik sta ook bij jullie stil. En, want zo hoort het eigenlijk wel. Spiritualiteit kent geen jaartal. Dus, en die discussie gaan we vaker hebben, Iwan, in Nederland en in alle landen waar dat speelt. Want dat is de enige manier om die wereld weer eerlijk te maken, onze wereld weer eerlijk te maken, weer onze wereld te maken. En dat is het belang ook. Daarom moet het ieder jaar met extra aandacht voor de wereld plaatsvinden, dodenherdenking. Dus dat is mijn punt, Iwan.
Ja. Nou, dan hebben we het gehad over uiteraard 5 mei.
Ja.
In Nederland is men druk bezig om een nieuwe regering te formeren.
Mm-hmm.
Met alle af en toe goede en alle negatieve dingen die daar gebeuren. Wat kun je ons daarover vertellen?
Nou, Iwan, dat wordt een heel bijzondere situatie. Want zoals je weet, Rutte zit onder druk. De toeslagenaffaire heeft een geweldige spiegel voorgehouden aan de dames en heren politici. Overigens niet alleen in Den Haag, maar ook in de gemeenten en provincie. Algemeen politici, jullie zijn al heel lang verkeerd bezig. En dat betekent dat nu de informateur, meneer Cenk Willink, moet gaan kijken welke combinatie kan een regering opleveren met een meerderheid in het parlement. En bij die combinatie, Iwan, zit natuurlijk iedereen op de eerste plaats te denken aan de combinatie van de afgelopen jaren. En kan dat door? Een beetje moeilijk geworden door de opstelling van de ChristenUnie, meneer Segers, die gezegd heeft, nog een keer met Rutte hebben ze geen vertrouwen in. Maar de manier waarop dat gegaan is, Iwan, was eigenlijk niet zoals het hoort. Om te beginnen, als jij zo'n belangrijk besluit neemt als politieke partij, in dit geval de ChristenUnie, dan doe je dat niet omdat een fractie van een paar mensen dat vindt. Dan ga jij eerst een partijcongres uitschrijven en dat agenderen, bediscussiëren en een besluit neemt op zo'n partijcongres. Maar niet een handjevol fractieleden in de Tweede Kamer. Dus dat is democratisch, bestuurlijk ook niet de goede manier. En ik hoop dus dat de ChristenUnie-partij, een partijcongres, meneer Segers een beetje gaat terugfluiten. En zo doe je dat niet. blijft het grote probleem over natuurlijk. De politiek heeft een beetje afgedaan. Zeker als het gaat om de grote massa mensen, hardwerkende mensen, als het gaat om hun problemen op een goede manier opgelost te krijgen. De politiek heeft afgedaan. En nu probeert de informateur, meneer Cenk Willink, die probeert die cultuur, zoals men heet, politieke cultuur, te veranderen. Maar Iwan, ik heb altijd moeite met dit soort vage verhalen. Politieke cultuur, zana dat dank. Wat is dat? En dan zeg ik ook, en in die zin heb ik Sylvana ook geadviseerd. Namelijk, politiek in Den Haag. Ga nou een keer serieus kijken naar drie belangrijke signalen die al jaren er zijn. Er zijn drie instanties in dit land die al aangeven, nou heel vroeg, waar dingen fout gaan. De eerste instantie is de Nationale Ombudsman, nu meneer Van Zutphen, vroeger meneer Brenninkmeijer. Een tweede instantie die dit soort problemen al heel snel aangeeft is de advocatuur, met name de sociale advocatuur, rechtshulp enzovoort enzovoort. Die geven al heel snel aan, dit gaat niet goed, minister. Hè. En de derde instantie is de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Als Politiek Den Haag met elkaar afspreekt, vraag aan al deze drie instanties om in hun jaarverslagen een laatste hoofdstuk op te nemen. En het hoofdstuk moet ongeveer heten Signalen voor de Politiek. En dat ze daar dan aangeven, politici, let op, dit of dat gaat niet goed. Volg het, grijp in, corrigeer. Dan zijn wij al een heel eind verder om dit soort dingen als toeslagenaffaire, problematiek, wat mij echt aan het hart gaat, Iwan, Groningen. Ik blijf het zeggen. Zoals de politiek met de mensen in Groningen is omgegaan, echt, Iwan, aan Okang. Kan niet. Dus even ophalen voor de luisteraars ter verheldering. Heel Nederland heeft de lusten gehad van het aardgas uit Groningen. Alleen de Groningers hebben bovenop die lusten ook nog de lasten gehad. Aardbevingen, gescheurde huizen, beschadigde huizen. En tot nu toe zijn er een heleboel schade gevallen in Groningen, niet adequaat, dus goed afgewikkeld. Dan zeg ik, politiek in Den Haag, je bent geen knip voor je neus waard als je de Groningers zo in de steek laat. Hetzelfde geldt voor de toeslagenaffaire. Nog even bij de Groningers. Iwan, jij weet, de luisteraars weten ook, Groningen was een bolwerk van links. Partij van de Arbeid, communistische partij vroeger. Absoluut. Groningen heeft links compleet laten vallen. PvdA helemaal weg. GroenLinks, zelfde verhaal. Die gaan ook mee met de stroom. Komen niet op voor de mensen in Groningen. Dus kortom, we moeten terug naar praktische, pragmatische manier van politiek bedrijven. Anders gaat de bevolking de politiek de rug toekeren. En zoals men al nu begint te doen. En dan heeft de politiek het aan zichzelf te wijten. En hetzelfde geldt ook daar even terug naar Amsterdam, Iwan. Als je ziet hoe Amsterdam worstelt met het probleem relatie bestuur burgers. Iwan, ik heb het vaker gezegd. Als je als politicus, bestuurder, twee dingen niet hebt, combinatie van twee dingen niet hebt, namelijk empathie en creativiteit. Empathie om in te voelen, in te leven in de problemen van de burgers. En creativiteit om die problemen op een creatieve manier op te lossen. Als je die twee dingen niet hebt, kan je inpakken. En dat is wat in Amsterdam en de andere grote steden heel vaak gebeurt. Dus kortom, we hebben een hele slag te maken. Wat mij betreft, Iwan, niet politieke cultuur, want dat is voor mij gewoon een vaag begrip. Maar gewoon pragmatisch dingen zo organiseren dat je direct actie onderneemt als de burgers in de knel dreigen te komen. En desnoods nieuwe concepten maakt om die burger te helpen. Maar dat moet altijd centraal staan, de burger helpen. En anders gaan we er niet uitkomen. Dus ik hoop dat dat een beetje de lijn gaat worden van het nieuwe kabinet, dat nu in elkaar gezet wordt. En want je weet, de formateur heeft al gezegd, meneer Cenk Willink, we moeten niet van tevoren alles dichttimmeren in een regeerakkoord. En nou oké, daar heeft hij wel een punt. Maar als je alles niet dichttimmert, dan moet je wel met creativiteit gaan invullen wat nog ingevuld moet worden tijdens de kabinetsperiode die dat gaat lopen. En dan komen die twee dingen waar ik het over had, Iwan. Misschien moeten we een keer een aparte thema-uitzending maken. Empathie en creativiteit. Anders los je geen enkel groot bestuurlijk probleem op. Dus dat is mijn verhaal over de huidige situatie politiek Den Haag. En ik hoop dat Sylvana Simons, in die zin adviseer ik haar ook. Ik hoop dat Sylvana Simons echt gaat aandringen op systeemveranderingen. Want daar gaat het om, hè. En we komen zo op Suriname. Hetzelfde verhaal. Hè? Je systeem moet je veranderen. Want die systemen dateren van 20, 30, 40 jaar, 50 jaar geleden. Werken nu niet meer. En in Suriname is het extra een probleem, Iwan. Want soms vraag ik me af, in Suriname lezen ze geen kranten? Volgen ze niet de internationale ontwikkelingen? Men blijft in een cirkeltje waar men er niet meer uit gaat komen in Suriname. En richting Venezuela opgaat. Daar geldt precies hetzelfde. Dus kortom, Iwan, we moeten echt innovatieve, visionaire, ambitieuze leiders hebben. Santokki deed voorkomen alsof hij een van zo'n figuur was. Visionair, ambitieus en no-nonsense. En toen hij gekozen was, bleek hij precies hetzelfde te doen als de regering Boutersen voor hem. Familie, vrienden en zelf niet echt leiding geven aan het totale kabinet. En dan gaat het Suriname niet verder brengen.
Klopt. Alhoewel, ja. Men heeft nu gezegd van, jongens, nou gaat het goed gaan, want het IMF heeft nu toegezegd dat we geld krijgen in Suriname. Dus alle problemen zullen binnenkort tot het verleden behoren.
Nee, dat, ja, Iwan, ik heb het ook gehoord. En kijk, ze leggen de nadruk op, er komt hulp. Maar ze vergeten erbij te zeggen, die hulp is geclausuleerd, zoals men dat zegt, hè, voorwaarden. IMF heeft Suriname 2 maanden gegeven om een beleid te ontwikkelen dat, ik vergelijk het altijd, Iwan, luisteraars, ik vergelijk het altijd met, je moet mensen die honger hebben geen vis geven. Je moet ze een hengel geven. Dan kunnen ze zelf aan produceren. Want als je ze vis geeft En ze hebben ze hun vis opgegeten. Dan staan ze weer zonder eten. Dus kortom, de filosofie is... Suriname moet gaan produceren. Productie, 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 productie. En als Suriname zijn apparaat en zijn beleid niet richt op productie, gaat Suriname er niet uitkomen. En waarom is die productie zo belangrijk, Iwan? Om te beginnen. Je hebt de visum, dus valuta's, dus buitenlands geld, nodig. Buitenlands geld, met name euro en dollar, is vast, vaste waarde. De waarde van je eigen munt, SFB, ten opzichte van euro en dollar, is bepalend. De waarde van de eigen SFB ten opzichte van euro en dollar was in 2010, einde van het jaar, 2,80. Het is nu 17, 18, 19, 20. Je moet investeren als land om je economie op te bouwen. De bevolking groeit. Dus je moet echt produceren en exporteren om deviezen te verdienen, valuta's te verdienen, om te investeren in je land, om te produceren. Dat doen we niet. En als we dat niet kunnen laten zien aan IMF, hoe we dat gaan doen de komende jaren, gaat het toch problemen geven met IMF, Iwan, over 2 maanden. Want dan gaat IMF zeggen, net als met Griekenland doen, nee. Jullie moeten meer gaan bezuinigen. Jullie moeten meer gaan produceren. Jullie moeten meer deviezen gaan verdienen. En nou kom ik op mijn wezenlijk punt met president Santokki. Iwan, je weet hoe ik gelobbyd heb voor president Santokki, op basis van wat de president ons vertelde over zijn visie, zijn ambitie en zijn aanpak. Toen heb ik in stad en land, ook bij jou, Iwan, zoals je weet, mensen gevraagd, Mr. Diaspora, president Santokki, laten we hem steunen, laten we op hem stemmen. Hij gaat Suriname redden. Oh, zit dat konderen. Oké, hij heeft gewonnen. Heleboel mensen hebben op hem gestemd. En waar begint hij mee? Met exact hetzelfde als de vorige regering. Familie- en vriendenbenoemingenbeleid. En die familie en vrienden... lang niet geschikt voor de posities waar ze op zijn benoemd. Dat is 1 probleem. Maar een nog groter probleem, Iwan, luisteraars... een nog groter probleem is... Suriname verkeert in een ernstige, diepe economische crisis. En een economische, ernstige economische crisis... kan jij niet met middelmatige deskundigen en ministers oplossen. Een diepe, ernstige economische crisis zoals Suriname heeft... vraagt om toppers als minister. Toppers als adviseurs. Toppers als ambtenaren. Leiding van ambtenaren op alle ministeries. En dat is nou net precies het tegenovergestelde... wat president Santokki begonnen is... te doen, familie, vrienden benoemen, zijn vrouw en weet ik veel. Dat heeft betekend, Iwan, dat het vertrouwen van de bevolking, het draagvlak in die bevolking voor het beleid van Santokki, drastisch is verminderd. En nou komt het, Iwan, luisteraars, de maatregelen die Santokki de komende 2 maanden voor IMF moet gaan uitwerken, vragen om vertrouwen en draagvlak in die bevolking. Maar het vertrouwen en draagvlak is door het benoemingenbeleid van president Santokki bijna helemaal verdwenen. Dus dan kan je één conclusie trekken, luisteraars, Suriname en Nederland en ook eigenlijk iedereen die met Suriname te maken heeft. Dit gaat de Suriname de das om doen. Santokki heeft het vertrouwen, het draagvlak voor een groot deel verloren en vraagt nu draagvlak en vertrouwen voor de maatregelen die we binnenkort gaan horen, die een heleboel zullen leiden tot een hogere koers, hogere prijzen. En dan de vraag, hoe gaat hij dat lijden begeleiden op een manier waarop de bevolking weet, als we offers moeten brengen, is het tijdelijk. Dat gaan ze alleen doen als ze vertrouwen hebben in Santokki. Maar door zijn benoemingenbeleid is er geen vertrouwen meer in het beleid van Santokki. Dus kortom, Iwan, Suriname gaat echt de komende 2 maanden in een situatie komen die heel veel zal vragen van alle ministers, alle leidinggevenden op departementen. En ik heb het eigenlijk al een beetje in discussies laten doorschemeren, Iwan. Overigens, Iwan, luisteraars, misschien kan je nog herinneren, maanden voor de verkiezingen heb ik een pleidooi gehouden voor een zakenkabinet. Toppers als ministers. Ik heb het Santokki ook geschreven. En uit zijn reactie merkte ik dat hij niet veel voelde voor een zakenkabinet. Oké, taboe. Maar door de manier waarop Santokki de eerste maanden zijn beleid heeft aangegeven, en gegeven dus die moeilijke economische crisis van Suriname, zal je echt nu, bijvoorbeeld na 1 jaar Santokki in juli dit jaar, moeten reshuffelen naar een zakenkabinet. Dus mijn advies aan Santokki is nu weer: schroom niet om tegen je familie en vrienden die je benoemd hebt te zeggen, lieve mensen, je ziet het zelf, we gaan er zo niet uitkomen. Ik moet reshuffelen. Ik wil allemaal toppers als minister. Ik ga dus desnoods bijna iedereen vervangen als minister. En 1. En 2. Wij zullen met elkaar een andere koers moeten gaan varen. En dat draagvlak wat nodig is om die moeilijke periode met IMF door te komen, moeten we weer terug winnen onder de bevolking. Draagvlak en vertrouwen. En als Santokki er niet in slaagt draagvlak en vertrouwen onder de bevolking te herwinnen, dan ben ik bang, Iwan, dat Suriname geen toekomst heeft en dat Suriname het Venezuela-scenario gaat kopiëren. Want dan gaan een heleboel internationale instellingen, banken en de monetair fonds en die gaan zich afkeren van Suriname. En dan heeft Suriname echt een gigantisch probleem. Dus mijn conclusie is naar president Santokki toe. Als ik bijvoorbeeld alleen maar neem waar ik bij jou zo vaak over gesproken heb, Iwan, diaspora-beleid. Ja? Wat ik nog steeds niet begrijp. President Santokki, ik heb het hem 10 keren geschreven. Ik heb het hem verteld, persoonlijk als we elkaar ontmoeten. Diaspora-beleid is een speciaal soort investeringsbeleid. Dus diaspora-beleid is eigenlijk een model zou een modelbeleid moeten zijn voor het overige investeringsbeleid. Investeerders zouden aan het diaspora-beleid van Suriname moeten zien hoe serieus Suriname omgaat met investeerders. Want wat wij, diaspora, Amerika, Nederland, Antillen, wat wij Surinamers in het buitenland te bieden hebben, is zoveel. Suriname maakt er geen gebruik van. Daarom ben ik zo blij, Iwan, met de voetballers, dankzij de FIFA, topvoetballers van Suriname, diaspora-voetballers van Suriname, nu bezig zijn Suriname weer te plaatsen, internationale voetbal op de kaart te plaatsen. Geweldig. Maar dat voorbeeld van die voetballers heb ik ook aan Santokki geadviseerd. Gebruik voetbal als model voor de rest van het diaspora-beleid. Reageert hij niet. Dan denk ik, waar is die visionaire, ambitieuze, no-nonsense Santokki van voor de verkiezingen? En vandaar, Iwan, mijn beroep richting Suriname, Santokki. Het roer moet om. Zeg tegen jouw familie en vrienden, de situatie waarin Suriname verkeert is zo ernstig, economisch, dat handhaven van familie en vrienden op belangrijke posten, zwakke broeders en zwakke zusters als minister, niet langer zal gaan. Zeg tegen ze dat je op een goede manier probeert om te reshuffelen en hun, je familie en vrienden, toch op de een of andere manier een redelijke regeling mee te treffen. Maar handhaaf ze niet. Ook geldt dat voor de ministers, zwakke ministers, in dit geval ook van Brunswijk, Babop. Helaas, de situatie van Suriname laat niet toe dat je zwakke ministers aanhoudt. Dus je zou moeten gaan praten met elkaar als coalitiepartijen. En ja, voor ABOP bijvoorbeeld geldt, vraag toppers om namens jou als partij minister te worden. Want als je ze niet hebt in je partij, die toppers, dan moet je ze buiten je partij gaan zoeken. Hier in Nederland hebben we dat vaker gehad, vroeger hoor, Iwan. Dan is er een topper die men graag minister wil maken. Maar die topper is geen lid van een bepaalde politieke partij. Dan wordt die topper benaderd. En als hij ja zegt, of zij, dan moet hij eerst even snel lid worden van die partij. En dan kan je die persoon dan benoemen als lid namens die partij. Dat kan. Dat hebben we in Nederland vaker gedaan. Dus in Suriname kan het ook. Wij kunnen niet verder met middelmatige figuren als minister. Dat kan niet. Daarvoor zijn de problemen die Suriname moet feesten te groot, te ernstig. Ze moeten kordaat, streng worden opgelost zonder aanzien des persoons. En daar krijg je weer het grote probleem, Iwan. In het Surinaamse ambtelijk apparaat, dat functioneert van geen kant. Er zitten te veel mensen die gewoon niets doen en hun salaris krijgen. Het is inefficiënt, niet professioneel en produceert niet wat men moet produceren op tijd. Een van de problemen van IMF en Fitch, kredietbeoordelaar. Jullie ambtelijk apparaat, Suriname, is niet goed. En ik denk, Iwan, dat, ik weet wel zeker, met middelmatige of zwakke ministers ga je het ambtelijk apparaat van Suriname nooit kunnen saneren. En toch moet het. Want als wij deze maatregelen, Iwan, reshuffelen, zakenkabinet, no-nonsense aanpakken. Als we dat niet doen, en dan verwijs ik de mensen altijd, zoals je weet, Iwan, vroeger, verwijs ik de mensen altijd naar Singapore. Visionair, ambitieus en no-nonsense en zero-tolerance. Dat zijn de vier kerndingen zonder welke Suriname er niet uit gaat komen. En een belangrijk onderdeel is dat diaspora-beleid. Zonder Surinaams diaspora-beleid gaat Suriname het niet redden.
Ja, maar de regering zegt in Suriname, overigens de luisteraars die nog een vraag hadden, er waren een paar mensen die al gebeld hadden, die kunnen nu bellen. Er is één telefoon beschikbaar, dus het is alleen maar een vraag en direct ophangen, zodat iemand anders ook nog een vraag kan stellen. We hebben niet zoveel tijd. 020-688-1133. Even kijken, Owen.
Ja.
Ben je er nog? Owen? Ik hoor Owen niet. Even muziek.
See the stars. I hear the mighty thunder. The powers who are. The universe display.
Verder. Meneer Vrij, goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Bots en luisteraars en meneer Venlo. Is hij weer aan zet?
Ja, goedemorgen, ik ben er weer.
Morgen, broeder Riem Sabo Melange. Eén vraag. Ik hoor uw betoog en ik luister altijd vaak naar u. Eén vraag vanuit mijn hart. Stel dat Santokki u vraagt. Vanwege uw voorstel van een zakenkabinet, zou u daaraan willen meedoen? Dat is mijn vraag. Groetjes.
Oké, een goede vraag. Ik heb eigenlijk altijd al ook naar Santokki toe aangegeven dat ik graag blijf adviseren. Op mijn leeftijd, ik ben 76, moet je jongeren laten voorgaan. Met jongeren bedoel ik mensen in de 40, 50, hè, de 60. In principe zeg ik, zal ik graag willen doen om te helpen. Voorlopig als adviseur, ik wil in niemand zijn plaats komen. Maar als het echt moet, tijdelijk, dan zou ik zeggen, oké, neko jep, uno. Dus dat is mijn verhaal. Alleen, mensen die me kennen, ook hier in Nederland, het partij van de A. Die weten dat ik heel erg no-nonsense ben. Ik vind gewoon, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Verder kletsen, theorieën, hou ik niet van. Dikke nota's, hou ik niet van. Het enige wat ik zeg, als je een probleem hebt, moet je het oplossen. Nog om ik commissie, nog om ik nota. Dus meneer Vrij, antwoord op uw vraag. In principe zeg ik, laat mij blijven adviseren. Maar als het echt nodig is, Suriname, een beroep op mij zou doen, tijdelijk, want op deze leeftijd moet je niet te lang dingen willen doen, dan zou ik tijdelijk zeggen, oké, nekoyepi.
Oké, Owen?
Ja.
Ik heb meneer Burleson.
Oké.
Okay. Meneer Burleson, goedemorgen.
Meneer Owen, veel goedemorgen.
Morgen, meneer Burleson.
Meneer Owen, ik ben het met u eens. Hè. Je kunt in een, als je een probleem hebt en je kunt een topper niet in je eigen partij vinden, dan kun je het buiten je partij. Ik wil verwijzen naar het 2 jaar geleden.
Ja,
Sander Dekker. Sander Verijn. Sander Verijn.
Ja,
IVDA.
Precies.
En die is tijdelijk toegetreden tot Rutte 3 om problemen op te lossen. Dus dat kan.
Precies. Precies. Ja. Huh? En
meneer Burleson, is dat uw vraag?
Ja.
Oké, okay, dank u wel.
Een heel belangrijk punt van meneer Burleson. Want Iwan, dat is precies het probleem met de politiek. Namelijk, je hebt iets in je hoofd. Dat iemand doet, koste wat kost. Terwijl, als de omstandigheden moeilijker zijn, zou je moeten gaan van dat ding in je hoofd. Net als met voetballen. Dan heb je een systeem afgesproken voor de wedstrijd. Maar als je ziet dat het andere elftal op een manier speelt, dan moet je je systeem veranderen. Dat is al je lassie. Dus daarin die flexibiliteit. Zijn wij niet sterk. En wat ik jammer vind is president Santokki is niet sterk gebleken in visie, ambitie, no-nonsense en zero tolerance. En dat is heel jammer, want hij heeft draagvlak en vertrouwen verloren. En dat is nou net wat hij nodig heeft om straks die IMF voorwaarden te kunnen vervullen.
Ja, ja.
Dus okay. Ik zit somber in.
Ja, ja. Oké, okay, ik heb Jerry aan de telefoon uit Spanje. Jerry, goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Bosch. Goedemorgen, meneer Owen Penlo.
Morning.
Ik heb één vraag van u. Ik hoor u over zero-tolerance beleid praten. Maar mijn vraag is, hoe gaat u dat implementeren zonder aan de sociale en de economische gevolgen te gaan denken? Dat komt heel weinig voor in uw plan. Dat is zorgwekkend, dat gaat niet gebeuren. Dus dat is mijn vraag.
Ja.
Oké, okay, dankjewel.
Oké.
Okay. Bye-bye.
Ja, nou ja, goed, kijk, dat zou moeten gebeuren. Om te beginnen, zullen wij rekening moeten houden met zware maatregelen voor de bevolking? Hebben we gezien toen met Griekenland. Maar het moet. En dan is belangrijk het vertrouwen en het draagvlak van die bevolking. Dat is er voor een groot deel niet meer voor Santokki. En mijn benadering is, mijn visie is, als Santokki dat draagvlak wat hij kwijtgeraakt is, terug wil, dan zal hij zijn benoemingenbeleid drastisch moeten veranderen. Daarom heb ik genoemd zakenkabinet. Voor mijn part een tijdelijk zakenkabinet. En als er een tijdelijk zakenkabinet komt, dan denk ik, weet ik wel zeker, dat de bevolking dat vertrouwen en dat draagvlak weer gaat geven aan president Santokki. De bevolking gaat het niet doen, draagvlak en vertrouwen geven, aan de familieleden en vrienden die president Santokki heeft benoemd op allerlei posten. Dus president Santokki heeft zichzelf en Suriname door zijn familie- en vriendenbenoemingenbeleid in een uitermate moeilijke positie gebracht. En hij kan er alleen maar uitkomen met het zakenkabinet. En ik hoop dat hij zijn familie en leden en vrienden kan overtuigen dat er een andere oplossing niet mogelijk is. Jerry, dat is dus wat nodig is. Eerst, voordat je die offers aan de bevolking kan gaan vragen. Want het is toch logisch, nu zegt de bevolking, dus hoor nog. Dus wij moeten offers gaan brengen? Meneer Santokki's familie en vrienden zitten op hoge posten. Die hoeven geen offers te brengen. Maar dan moeten wij offers gaan brengen voor de familie en vrienden van meneer Santokki. Dat gaat niet werken. Dus kortom, first things first. Eerst reshuffelen zakenkabinet. Dan pas kun je gaan uitvoeren de moeilijke maatregelen die nodig zijn om een definitief akkoord met IMF te kunnen ondertekenen. En dat is de grote opgave waar president Santokki nu voor staat.
Maar Owen,
ja.
Wat moet er dan gebeuren met meneer Brunswijk in zo'n zakenkabinet? Ik bedoel, welke goede minister, ja, die dus echt geknipt is voor zijn vak, zal accepteren dat de voorzitter van de ministerraad meneer Brunswijk is?
Nou kijk, maar dat is precies wat ik bedoel, Iwan. Kijk, om te beginnen. President Santokki moet zeggen, mensen, wij komen er alleen uit met toppers als minister. En dan moet je aangeven met een profielschets, een cv, hoe ongeveer die cv eruit zou moeten zien van de ministers. Dat wil zeggen, iedere huidige minister die niet voldoet aan die cv zal vervangen moeten worden.
Dus, ja, maar dat betekent wel dat je de steun van de ABOP gaat verliezen dan.
Nee, hoeft niet. Want als de ABOP onderschrijft dat je uit de problemen in Suriname op dit moment alleen komt met een zakenkabinet, dat moet je dus eerst aan de orde stellen. Huh? Hoe gaan wij deze moeilijke opgave van IMF, hoe gaan wij dit volbrengen? En mijn analyse is, met het huidige kabinet, dat is te licht. Ga je het niet redden? Iedereen moet komen met toppers. Alle coalitiepartijen moeten komen met toppers voor de departementen die zij hebben. Heb je ze niet in je partij, dan moet je ze vragen buiten je partij. Eventueel in de diaspora ook. Daar heb je ze. In de Surinaamse bevolking is alles aanwezig wat Suriname nodig heeft om Suriname een topland in de wereld te maken. Alleen Suriname gebruikt die talenten niet. Gelukkig, bij voetballen nu wel. Kijk hoe Suriname omhoog schiet. Maar in alle andere sectoren.
Ik heb begrepen dat er nog twee goede voetballers erbij komen. En uit Feyenoord, een tevreden onder andere en nog een andere. Ja. En dat zou betekenen dat het elftal alleen maar nog meer versterkt wordt.
Precies, precies. En Iwan, ik heb meegemaakt. Misschien moeten we een keer apart over praten. Ik heb het ook in jouw uitzending wel eens gezegd. Begin jaren 2000, tussen 2000 en 2005, heb ik van een groep studenten in Delft een plan ontvangen, doorgegeven aan president Feliciaan toen, hoe om te gaan met het wateroverlastprobleem in Suriname. Ik heb toen als adviseur van de consul-generaal in Amsterdam, wij hebben toen die studenten in Delft, inmiddels zijn ze allemaal afgestudeerd, een brief geschreven om te bedanken voor het rapport namens de president. 10 jaar later kom ik een van die studenten tegen, Glenn Wijs junior. Ik zeg, hey, meneer Wijs, hebben jullie nog wat gehoord van de Surinaamse president over jullie rapport? Nee, zegt hij nooit. Kijk, dat bedoel ik. We hebben alles in ons land en in onze diaspora. Om Suriname een topland in de wereld te maken. We doen het niet. Te veel vriendjes en familie. Geen visie. Geen ambitie. Twee dingen, Iwan, die in Suriname drastisch moeten veranderen. Twee systemen. Het onderwijssysteem moet veranderen. En het arbeidsmarktsysteem moet veranderen. Onderwijs. Onderwijs moet officieel medeopvoeding zijn. Je kan kinderen niet urenlang onder je hoede hebben. En dan zeg je, ja, nee, opvoeding moeten ze thuis krijgen.
Ja, ja. Oh, en ik heb nog één persoon aan u. Die moet ook met de tijd in rekening houden. Nog één persoon. Ja. Zegt u het maar, Jan.
Meneer Owen Venlo. Owen.
Hey, brada. Jan Feigo.
Kijk, in nationale kabinet.
Nationaal zakenkabinet, ja.
Zakenkabinet.
Ja.
Dat zie ik niet in Suriname. Omdat in Suriname, of het nou ambtenaren zijn, bedrijfsleven, iedereen is gepolitiseerd in Suriname. De partijpolitiek heeft zijn tentakels overal. Dus je kan geen nationale kabinet, zakenkabinet krijgen. Want dan moet je...
Owen, sorry, Jan, we zouden alleen een vraag stellen.
Ook NDP'ers toelaten en Beppers tot die kabinet, het kabinet.
Ja, nou...
Nee, sorry, wacht even. Jan, is dat een vraag?
Ja, Jan heeft een punt. Jan heeft een punt. Het is natuurlijk niet makkelijk. Maar Iwan, luisteraar, weet je wat het punt in Suriname is? Net wat Iwan opmerkte. Al die toppers in Suriname in de diaspora, die houden hun mond en zodra je ze vraagt, hey, zou jij in het zakenkabinet willen zitten, dan zeggen ze als eerste, wie zijn die andere ministers, wil ik eerst weten. Want met zwakke broeders en zusters ga ik niet in het kabinet zitten. Dus kortom, je moet als president zelf zeggen, wij komen er zo niet uit. Ik wil allemaal toppers. Alle ministers kunnen worden gereshuffeld. En dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. Om zo het vertrouwen te geven van tevoren aan de bevolking. Dat er toppers gaan werken aan opbouwen van Suriname. Rekening houdend met de grote aantallen mensen die het heel moeilijk hebben in het land. Als je offers van ze vraagt, zou je dat zeer tijdelijk van ze moeten vragen. Maar dan zullen zij van jou vragen als kabinet, als ministers, om no-nonsense zakelijk beleid te ontwikkelen. Dat is het verhaal.
Okay,
en dat het werkt, hebben we gezien in Singapore. Ja, daar zei ook iedereen, het gaat niet werken. En als je streng maar rechtvaardig bent en een topper bent op jouw terrein, iedereen weet, want jouw cv kan iedereen dan zien als topper wat je allemaal gepresteerd hebt.
Oké.
Dan pas hebben de mensen vertrouwen in jouw beleid.
Goed. Owen, we moeten het hierbij laten, want het is tijd. Bedankt nogmaals voor jouw
bijdrage. Aboe.
En tot de volgende keer.
En brassa voor de luisteraars.
Oké, dank je.
Oké.
Bye bye. Ja, beste luisteraars, we zijn bijna gekomen aan het einde van het programma. beste luisteraars. We gaan afscheid van u nemen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het meedoen. De mensen die vragen gesteld hebben, bedanken we. En we zijn er morgen weer. Dat is donderdag. Om 5:00 met het programma Radio Busigado. En om 7:00 met het programma van aandeelhouderschap. Ik zou zeggen, bedankt nogmaals voor het luisteren. En tot morgen. Damsco is er vrijdagavond weer. Vanaf 7:00. Ja, beste luisteraars, het komt steeds dichterbij. En wat komt er steeds dichterbij? Het komt steeds dichterbij dat we wereldwijd geen fiat geld meer zullen gebruiken, maar digitaal geld, ook wel crypto genoemd. Wie is er al op de hoogte van crypto? Ieder heeft er van gehoord. Maar er zijn nog velen die er niets mee doen. Wat gebeurt er als alles morgen wordt omgezet en u heeft nooit de moeite genomen? En als u aan de Zoom wil deelnemen, vanavond is er een Zoom voor crypto en dan moet u bellen met het telefoonnummer 06 36 03 39 48. Nog een keer 06 36 03 39 48. Dan kunnen we.